Zullen we samen het boek Prediker openen? We gaan hoofdzakelijk nadenken over Prediker hoofdstuk 2. Maar ik wil graag toch even hernemen de grote openingsvraag die we aantreffen in het eerste hoofdstuk. En die vinden we in hoofdstuk 1, vers 3. Wat voor winst heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? We hebben de vorige maal in de eerste inleiding van dit bijzonder toch actuele boek samen ontdekt dat deze vraag alles te maken heeft met de vergankelijkheid van het leven in de huidige wereld. En hoewel dat wij ervan overtuigd zijn dat die vruchteloze toestand waarin dat de schepping of waaraan dat de schepping tot op heden onderworpen is, dat die slechts tijdelijk is, omwille van de opstanding van de Heer Jezus, zullen we toch de weinige dagen die ons nog resten in deze wereld doorbrengen. We hebben de vorige maal vastgesteld in die eerste 11 versen van hoofdstuk 1, dat de cyclus van het leven, zoals die ook geïllustreerd wordt in de hele schepping, dat dat laat zien dat er geen winst te halen is uit al ons zwoegen en zweten. Want in de huidige wereld is het voor de mens onmogelijk om een blijvende indruk na te laten. Vandaar dat het toch wel voor ons heel belangrijk is om erover samen na te denken wat dan nu waardevol en zinvol is. Wat jagen wij na? Waar besteden wij onze energie en tijd aan in dit vluchtige leven? De apostel Paulus zegt in dit verband in Efeze 4 vers 17: dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen, evenals de volken wandelen, in de vruchteloosheid van hun denken. Met andere woorden, wij horen anders in het leven te staan. Een levenswijze die een andere manier van denken laat zien, die niet vruchteloos is. En die niet, zoals Prediker het zegt, het vruchteloos zwoegen en najagen van wind is. En wat nu volgt, namelijk Prediker hoofdstuk 1 vers 12 tot 2 vers 26, dan gaat de man die achter de schuilnaam Prediker zit, de vraag, wat is de winst van het zwoegen in de huidige wereld, op vele manieren door wijsheid nader onderzoeken. Een zoektocht die wordt ingeleid in de versen 12 tot 18. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Wat een trieste bezigheid die God de mensenkinderen toegewezen heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle activiteiten gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vruchteloos en najagen van wind. Het kromme kan niet recht gemaakt worden en wat ontbreekt niet getaald worden. Je ziet dat Prediker meteen, vooraleer dat hij gaat vertellen wat hij allemaal heeft ondernomen, dat hij eerst de ontnuchterende uitkomst van zijn intensieve zoektocht bekend maakt. Wat een trieste bezigheid die God de mensenkinderen toegewezen heeft om zich ermee te vermoeien. Nu Prediker zijn eindconclusie, die dient wel begrepen te worden in de bredere context van de hele schrift. Hij zelf is er niet van overtuigd, mensen, dat de mens door God voorgeprogrammeerd is om zich enkel vruchteloos te vermoeien. Dat laten de laatste verzen van het tweede hoofdstuk ook heel duidelijk zien dat Prediker zo niet denkt. Nu, hoewel er in deze wereld niets kan gebeuren buiten Gods wil om, is het zo dat heel veel van wat naar zijn wil gebeurt in deze wereld niet Gods diepste verlangens en zijn oprechte bedoelingen met de mens weerspiegelt. De schrift die leert ons bijvoorbeeld dat wanneer God de wereld oordeelt, dit niet iets is wat dat God van harte doet, maar uit noodzaak. Gods hartsverlangen bestaat er echter in om al wat hij geschapen heeft te zegenen en lief te hebben. Onze God, mensen, die zou veel liever hebben dat al zijn schepselen van een vruchteloze levenswandel tot inkeer komen en terugkeren tot hem. Maar ondanks alles staat God het toe dat mensen de gevolgen van hun keuzes ondergaan door hen over te geven aan die gevolgen. Dat is in deze Gods wil. En in die zin verordent God dat hun wereld een bepaalde vorm en inhoud moet hebben. Maar hun eigen overtuigingen en beslissingen zijn zelf verbonden met het soort wereld dat ze bewonen. En ze hebben morele verantwoordelijkheid met betrekking tot die wereld. Wat niet onvermijdelijk de wereld is die ze moeten bewonen. En dat is ook wat dat bevestigd wordt in het gezegde dat prediker hier aanhaalt. Hij zegt, het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet getaald worden. De vruchteloosheid van het leven zoals het in algemene zin door mensen onder de hemel ervaren wordt, dat wordt hier door prediker omschreven als mensen die proberen recht te trekken wat dat krom is, en wat ontbreekt, zoeken te tellen. Ja, de sleutel om dat voor ons toch vreemde spreekwoord te begrijpen, vind je in Prediker 7, vers 13. Kijk maar, daar staat, bezie het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft, zie je? Wie kan recht maken wat God heeft krom gemaakt? Het fundamentele menselijke probleem, en daar heb ik u de vorige maal ook al op gewezen, dat zit hem in het feit dat mensen van nature geneigd zijn om wat uit de hand van God komt niet te aanvaarden zoals het is, maar ons ertegen te verzetten en ertegen te vechten. Maar God is God, mensen, en de wereld is nu eenmaal zo geschapen zoals hij is. En wat God in onze ogen krom of verdraaid heeft gemaakt, dat gaan wij niet veranderen, door welke menselijke inspanning ook. Dat is gewoon zinloos, zegt prediker, en najagen van wind. Er zijn nu eenmaal zoveel zaken in deze wereld die wij niet kunnen controleren, nog bijsturen. Hoe onrechtvaardig of absurd ze ook mogen lijken in onze ogen. En als onze doelen en verwachtingen in dit leven niet met deze realiteit in overeenstemming zijn, mensen, dan leidt dit enkel tot frustratie en pijn. Je kan nu eenmaal niet tellen wat dat ontbreekt, zegt het tweede deel van dit spreekwoord. Onze ijver om door menselijke inspanning winst te behalen uit dit leven, ja, dat is precies als aanhoudend tellen wat dat ontbreekt en dus niet geteld kan worden. Er is geen winst die je kunt nastreven in dit leven, zegt prediker. Er is alleen een blijvend tekort. En wie wijs is, leert anders te denken. Op een andere manier tegen het leven aan te kijken, om anders door het leven te gaan. Want zwoegen naar winst als een beloning, dat wordt op een heel ander vlak gevonden in dit vluchtige leven. Daar wijst prediker op aan het eind van het tweede hoofdstuk. Dat is voor straks. Ik wil graag verder lezen in vers 16 van hoofdstuk 1. Ik overwoog in mijn hart, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn de hunne. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Want met veel wijsheid komt veel frustratie. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert hart zeer. Nu, het instrument waardoor prediker al het streven en de bezigheid in de wereld onderzocht heeft om tot zijn inzichten te komen, is wijsheid. Wijsheid. Nu, de vraag stelt zich natuurlijk, is wijsheid en kennis niet de uitkomst voor de mens om aan de valstrik van het leven te ontkomen en winst te boeken? Misschien is een gedreven intellectuele inspanning om al het bekende te doorvorsen en wijsheid te onderscheiden van dwaasheid en onverstand de hoop op een betere toekomst. Maar dat is ook najagen van wind, zegt prediker. Want hoewel dat wijsheid en kennis zeker zijn voordelen heeft, is wijsheid niet iets dat je kan vastgrijpen en beheersen. Het kan stervelingen ook niet verlossen van al het kwalijke van het menselijke bestaan onder de zon. Wijsheid is wel nuttig om de wereld beter te begrijpen, maar wat het vooral ons helpt te begrijpen, is hoe onmogelijk het is om de wereld zoals die geschapen is te beheersen en er winst uit te halen. Hoewel de wijsheid en kennis goed en nuttig is, brengt het ook, hoe tegenstrijdig dat het ook mag klinken, veel frustratie en hartzeer mee. We gaan doorheen dit boek zien dat dat voor prediker zeker zelf geldt, naarmate dat hij het leven onder de zon ziet voor wat het is. En de valse dromen en ijdele hoop die wij mensen geneigd zijn te koesteren, als zeepbellen één voor één doorprikt worden. Ja, broeders en zusters, met veel wijsheid komt veel frustratie, met kennis komt hartzeer. Misschien hebt u dat ook al wel ervaren ondertussen, als je lang genoeg geleefd hebt. Ik geef je een voorbeeld. Wanneer iemand die je van harte lief hebt, heel bewust en heel overtuigend een keuze gaat maken in zijn leven, waarvan dat jij weet dat het geen goede keuze is, dat die een ernstige impact op zijn leven zal hebben en veel narigheid met zich mee zal brengen, als je dat dan met leden ogen moet aanschouwen en er gebeurt wat dat je voorzien hebt, dat is frustrerend en dat is zeer pijnlijk, mensen. Als uw eigen kinderen uw met moeite verharde levenswijsheid dat je door schande en schade heen geleerd hebt, naast zich neerleggen, in de mening dat ze het zelf allemaal moeten ontdekken en leren kennen, dan brengt dat als ouder veel hartzeer met zich mee. En is dat frustrerend. Dat is wat dat prediker ook bedoelt, mensen. Dat is geen negativiteit, dat is gewoon de realiteit dat hij onder ogen ziet. En dat moeten we telkens voor ogen houden. Hij is niet pessimistisch, hij ziet de realiteit voor ogen. En nu volgt pas prediker zijn experiment in het tweede hoofdstuk. En ik wil graag met u die eerste 10 verzen lezen. Ik zei in mijn hart, kom toch, ik zal u op de proef stellen met plezier en zien wat goed is. Maar zie, ook dat was vluchtig. Over het lachen zei ik, dwaasheid, en over plezier, wat brengt die teweeg? Ik onderzocht met mijn hart, door mijn lichaam door wijn te laten leiden. Mijn hart echter behoedde zich in wijsheid en dwaasheid te vatten, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens hun weinige levensdagen. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en in de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden, runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik verwierf voor mezelf zangers en zangeressen en de geneugten van een man, een borst of twee. Ik werd groter en nam toe meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid mij bij. Al wat aan mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkel plezier, want mijn hart werd vrolijk vanwege al mijn zwoegen. Dit was mijn beloning voor al mijn zwoegen. Het zal je wellicht niet opgevallen zijn, vrienden, maar er gaat hier wel degelijk een plan schuil achter prediker zijn experiment. Zijn plan is namelijk om geen enkel middel onbeproefd te laten tijdens zijn zoektocht. En hij gaat zich op geen enkele manier inhouden en zich helemaal niets ontzeggen. Elke onderneming of activiteit die de mens maar kan bedenken en die mogelijk is, gaat hij onderzoeken. Maar laat duidelijk zijn, mensen, prediker, zo blijkt doorheen dit hele boek, is een godvrezend man. En zijn onderzoek betreft hierheen zaken die verboden of ongeoorloofd zijn. Dat is de enige beperking die hij zichzelf oplegt. Wijsheid is de behoeder van zijn hart, die hij moet bewaren voor dwaasheid en het aftasten van de grenzen hier. Vers 1 zegt, ik zei in mijn hart, kom toch, ik zal u op de proef stellen met plezier en zie wat goed is. En langs de andere kant, vers 10, al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkel plezier. Zoals je merkt, vormen deze versen een insluiting rond het hele proefproject van Prediker. En dat maakt zijn zoektocht zo interessant. Want niemand van ons kan Prediker daarin navolgen. We hebben gewoon niet de nodige middelen en mogelijkheden om ons alles te permitteren wat onze ogen maar verlangen. Allee, ik weet niet wat er met u zit. En wat dit betreft, mensen, is Prediker in een wonderbaarlijk voordelige positie. Je is in de juiste wieg geboren, hè? Alleen de koning in Israël heeft de onbeperkte tijd en de nodige middelen ter zijn de beschikking om zo'n proefproject uit te voeren. Als er één iemand is in Israël van wie verwacht mag worden dat hij uit al zijn zwoegen voordeel kan halen, ja, dan is het toch wel de koning, denk ik. En de beschrijving die doet ons meteen aan Salomo denken, hè? Met zijn befaamde wijsheid. En inderdaad, Salomo heeft veel van de realisaties die hier opgelijst zijn van zijn bucketlist kunnen schrappen. Maar Salomo beantwoordt niet aan het volledige profiel van de koning die hier beschreven wordt. Want als er één ding is wat Salomo gedurende zijn leven niet behield, dan was het juist zijn wijsheid. Prediker echter zegt van zichzelf, ik werd groter en nam toe in vers 9, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn, ook bleef mijn wijsheid mij bij. Zie je? Salomo, mensen, is gewoon een van de velen die doorheen de geschiedenis het pad dat hier wordt beschreven, bewandeld heeft. En zijn memorabele regeringsperiode gebruikt Prediker als een handige achtergrond voor zijn overdenkingen. Nu, het zou weer te ver voeren om op alle details in te gaan. Maar wat in de kern hier beschreven wordt, mensen, is de natte droom van alle groten der aarde. Om een naam onvergetelijk en onsterfelijk te maken. Het is de realisatie van de droom van elk groot staatsman om zijn hoofdstad en zijn residentie te transformeren door megabouwprojecten. En de levenskwaliteit op alle mogelijke vlakken te optimaliseren. Prediker, die gaat hier als was hij de schepper God zelf met ongeziene wijsheid, macht en middelen zijn eigen paradijs creëren. Waar de alle geneugten en de goede dingen van het leven overvloedig aanwezig zijn. Een wereld die de koning bevolkt met mannen en vrouwen en slaven die in hem geboren worden. Er wordt een enorme weelde rijkdom gevonden die uit alle hoeken van het land bijeengebracht is. En hij omringt zich met een ongenoemd aantal mensen die slechts één doel hebben. De koning in al zijn wensen te behagen. Aan vrouwelijk schoon is er ook geen gebrek en het is er altijd feest. En dat is kort gezegd wat als een experiment op neerkomt, mensen. En vervolgens maakt hij ons zijn gemengde bevindingen bekend. Ik herneem bij vers 10b. Mijn hart werd vrolijk vanwege al mijn zwoegen. Dit was mijn beloning voor al mijn zwoegen. Toen vestig ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen verricht hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd, om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vruchteloos en najagen van wind. Daarin was geen winst onder de zon. Daarna vestigde ik mijn aandacht op het overwegen van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. Immers, wat kan de man doen die na de koning komt? Alleen wat hij al heeft gedaan. En het zijn die laatste woorden hier die ons tot nadenken moeten stemmen, mensen. In mijn voorbereiding bleef ik hier plakken. En ik heb daar goed over nagedacht. Over wat Prediker hier zegt. Immers, wat kan de man doen die na de koning komt? Alleen wat hij al heeft gedaan. Beste broeders en zusters, want als een koning die wijzer is dan allen, en die over alle aardse middelen beschikt, slechts tot die conclusie kan komen. dan zal Jeff Bezos, de CEO van Amazon, en Mark Zuckerberg van Facebook en Elon Musk, de baas van Tesla, die samen goed zijn voor een slordige $500 miljard kapitaal, dan gaan ze daar niets aan toevoegen en een zwoegen naar winst onder de zon. En dat kan van ons gewone mensen toch ook niet meer worden verwacht. En als prediker hier de balans opmaakt van zijn experiment, dan is het enige loon die hij aan zijn bovenmatige inspanning overgehouden heeft, de vreugde van het moment. De vreugde van het moment. En hij noemt het vruchteloos najagen van wind. Omdat de beloning niet beantwoordt aan de verwachtingen die hem tot het experiment hadden aangezet. Zijn gigantische investering in het streven naar voldoening, dat had geen afdoende rendement opgebracht. Als hij het kosten-batenplaatje opmaakt, was het sop, de winst, de kolen niet waard. En hierin, broeders en zusters, ligt ook meteen een geweldige levensles voor jong en oud opgesloten. Want wij leven in een tijd waarin nooit meer mensen als nu zo'n koninklijke royale levensstijl nastreven. Of zal ik zeggen, de celebrity levensstijl. Er zijn de sociale media, de film, de tv-industrie, die een eindeloos reeks rolmodellen produceren, die je dag na dag live kunt volgen op sociale media, om een spannende leven te gaan imiteren. Er is de alomtegenwoordige reclame-industrie die ons de wereld belooft in ruil voor onze ziel. Men creëert illusies en waanvoorstellingen door ons voortdurend voor te houden dat er met hun product winst valt te behalen in uw leven. Er is nog een andere manier om uw inkomen te vergroten. Er is nog een andere manier om uw gezondheid te verbeteren en ziekte en dood te voorkomen. En er is nu nog een beter product om uw seksleven naar ongekende hoogtes te voeren. Nee? Broeders en zusters, niemand van ons is daar ongevoelig voor. Niemand van ons. Denk niet dat je Viagra alleen op de nachtkast vindt van de 50-plussers onder de heidenen. Nee? Vergeet het. Trouwens, ik weet niet of dat u de trend kent, maar het wordt ook steeds meer aangetroffen bij jongere mensen van 20 en 30 jaar op de nachtkast. Niet omdat ze potentieproblemen hebben, maar omdat de wereld van de pornografie voorhoudt dat de ideale seks doorgaan is, de ganse nacht, gaan met die banaan. Lieve mensen, niemand van ons is ongevoelig voor deze invloeden die uitgeoefend worden op ons allemaal. En wie dat van zichzelf hier gelooft, hé? Sorry dat ik het moet zeggen, maar die is ofwel stekenblind of een huichelaar. En één reden waarom ook christenen daar zo gevoelig voor zijn, is het feit dat voor velen de vrucht van het evangelie in hun leven niet veel meer is dan een levensverzekeringspolis voor de eeuwigheid. Naar geest en ziel is men gered, maar naar het lichaam zwoegt men evenzeer naar winst door geluk en voldoening na te jagen onder de zon. En of je dan nu binnen je gezinnetje nastreeft, en niet in de wereld, maar in een christelijke subcultuur, maakt eigenlijk geen verschil uit mensen. Het is dwaas te menen dat we ons hele leven kunnen wandelen als alle overige mensen in een vruchteloos denken, om dan aan de Heer Jezus, als we voor zijn rechterstoel staan, onze verzekeringspolis te presenteren, om zo het Koninkrijk van God binnen te gaan. Prediker die niet ingaat op het leven na de dood, die helpt ons doorheen zijn boek om duidelijk te zien dat er nu een keuze gemaakt moet worden. Welke weg we in dit leven bewandelen. De Heer Jezus praat over de brede en de smalle weg. En over de smalle weg zegt hij dat er weinigen zijn die hem vinden. En weet je wat dat komt? Omdat er niet naar gezocht wordt. Dat is de hele reden. Nu staat mij toe een sprong te maken naar vers 22. Ik moet selecteren, een tijdsbestek is te kort. Maar uiteindelijk wat we vinden tussen wat we nu overdacht hebben en vers 22, dat wordt doorheen prediker nog verschillende malen herhaald. Hij herhaalt heel veel omdat het bij ons zou blijven plakken. Ik heb begrepen dat je het 7 keer moet herhalen voordat het bij mensen doordringt wat er gezegd of geschreven wordt. Maar ik pik de draad op in vers 22. En dan merkt u dat we meteen ook terug bij onze openingsvraag zijn waar we de prediking mee begonnen zijn. Ja, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt waarvoor hij zwoegt onder de zon? Want al zijn dagen zijn vol hartzeer. Zijn bezigheid is frustrerend. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Want wie kan eten en genieten van het leven buiten hem om? Want aan de man die welgevallig is in zijn ogen, geeft hij wijsheid, kennis en blijdschap. Maar aan de zondaar geeft hij de taak om te verzamelen en te vergaderen, om het te geven aan wie welgevallig is in Gods ogen. Ook dat is absurd en najagen van wind. Ik weet niet wat het u opgevallen is, maar voor het eerst laat prediker het woordje zondaar vallen. En dat lijkt misschien hier ineens zo uit de lucht gegrepen, maar dat is helemaal niet zo, mensen. Zonde is in de context van dit boek voor prediker het zwoegend najagen van winst in dit leven. En als je zo over nadenkt, mag dat eigenlijk ons niet verbazen, hè, vrienden. Want van bij het begin had God de mens het leven geschonken als een geschenk om van te genieten. Binnen de grenzen die hij verordend had in een waar paradijs. Waar vreugde overvloedig aanwezig was en waar wijsheid en kennis gezocht konden worden in de afhankelijkheid van God. Maar de mens zocht naar meer. Naar winst. Die buiten de grenzen lag die God had gesteld. Maar er bestaat geen meer buiten wat God ons geeft, vrienden. Meer gaan najagen, dat is niet alleen vruchteloos en zinloos, het is bovendien zonde, zegt prediker. Het zijn dan ook de zondaars die een leven toegewezen krijgen om zich eindeloos te vermoeien door te zwoegen, die zelfs in de nachten nooit tot rust komen, omdat ze in de schaduw leven van de onvermijdelijke dood. Ze worden de taak opgedragen te verzamelen voor hen aan wie God het zal geven. Ware voldoening, echte levensvreugde, het ware geluk zijn een gave van God, mensen. Een gave. En er is geen andere weg om er deel aan te krijgen dan te weigeren om er zelf zwoegend naar te jagen en er vanaf te zien om zelf angstvallig ernaar te grijpen. Deze gaven zijn enkel het deel van hen die de illusie dat er meer is opgegeven hebben en de beperkingen van dit vluchtige leven weer omarmd hebben in de tegenwoordigheid van een schepper. Dat alleen is welgevallig in Gods ogen. Het goede leven, mensen, is het leven dat op God gericht is en niet op uw strevende zelf. En ik moest denken aan een psalm van koning David, psalm 4, waar ik u graag twee zinsneden uit wil lezen. In psalm 4 zegt koning David in vers 7, en hier wil ik dan ook mijn boodschap eindigen. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Yahweh, doet mij veilig wonen. Broeders, zusters, de ware blijdschap die het dagelijkse leven stimuleert en die leidt tot een vredige slaap, is een gave van God en geen verdienste. Het wordt in het Nieuwe Testament de kostbare vrucht van de geest genoemd, die God geeft aan hen die erom bidden, mensen. Zelfs koning David was dat niet onbekend. Vandaar, broeders, zusters, wat jagen wij na? Wat besteden wij onze energie en tijd aan in dit o zo vluchtige leven? In deze coronatijden is dat een belangrijke vraag om te stellen. Je zult het al wel gehoord hebben dat men zich de vraag stelt, zal het leven ooit nog hetzelfde zijn na corona? Je hebt die vraag al wel gehoord, denk ik. En wel eerlijk gezegd, ik had misschien een beetje verduidelijken, maar ik hoop dat je leven niet haast is na corona. Ik hoop namelijk, lieve mensen, dat we zo over het leven nagedacht hebben, dat we met andere ogen hebben leren kijken naar de wereld rondom ons, dat ons denken veranderd wordt door wat we leren uit Gods woord en dat we anders in het leven gaan staan. Zelfs al vormt corona misschien nog een bedreiging, zoals men vreest. Het is dat wat dat prediker ons wil leren en het is een bijzonder praktisch boek. Heel ontnuchterend, maar heel realistisch. Het reikt het ons handvaten aan om nu in het leven te staan, wetende dat onze tijd kort is en dat we niet weten of dat we hier morgen nog zijn. Wie van ons kan dat garanderen dat hij morgen te bedden komt? Niemand kan dat garanderen, toch? Dan is het dan niet belangrijk om na te denken over het leven nu? We hebben gezongen vanmorgen, inderdaad, we mogen uitzien en we mogen uitzien. Maar we zijn hier nog steeds, hè? Zijn hier nog steeds? Balans, hè, mensen? De balans leren bewaren in het leven. Ja? En hier wou ik het bij laten. Amen.